De schriftlezing voor deze morgen is uit Romeinen 4, vanaf vers 23 tot en met hoofdstuk 5, vers 11. Echter niet om zijnentwil alleen werd geschreven, het werd hem toegerekend, maar ook om onzentwil. Wie het zal worden toegerekend? Ons, die ons geloof vestigen op hem, die Jezus onze Heere uit de doden opgewekt heeft. Die is overgeleverd om onze overtredingen en opgewekt om onze rechtvaardiging. Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede met God door onze Heere Jezus Christus, door wie wij ook de toegang hebben verkregen in het geloof tot deze genade, waarin wij staan en roemen in de hoop op de heerlijkheid Gods. En niet alleen hierin, maar wij roemen ook in de verdrukkingen, daar wij weten dat de verdrukking volharding uitwerkt, en de volharding beproefdheid, en de beproefdheid hoop, en de hoop maakt niet beschaamd, omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest die ons gegeven is. Zo zeker als Christus, toen wij nog zwak waren, te zijner tijd voor goddelozen is gestorven. Want niet licht zal iemand voor een rechtvaardige sterven, maar misschien heeft iemand nog de moed voor een goede te sterven. God echter bewijst zijn liefde jegens ons, doordat Christus, toen wij nog zondaren waren, voor ons gestorven is. Veel meer zullen wij derhalve, thans door zijn bloed gerechtvaardigd, door hem behouden worden van de toorn. Want als wij, toen wij vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood zijn zoons, zullen wij veel meer, nu wij verzoend zijn, behouden worden. Totdat hij leeft, en dat niet alleen, maar wij roemen zelfs in God door onze Heere Jezus Christus, door wie wij nu die verzoening ontvangen hebben. Tot zover de schriftlezing.
Het is goed om met elkaar hier te zijn, om Gods woord te openen, om straks de maaltijd te vieren. Het is goed om, voordat we met elkaar gaan nadenken over het stukje dat net gelezen is uit de Romeinenbrief, eerst Gods aangezicht te zoeken. Vader, wij danken u op dit moment dat we uit uw woord mogen lezen, erover na mogen denken, Vader. Vader, en dan is maar nodig dat we ons in afhankelijkheid van u opstellen, Vader, en ons bewust zijn dat alleen door uw geest uw woord kunnen verstaan. Geeft u leiding daardoor. En Vader, mag het woord doorklinken in ons leven. In deze tijd. Tot eer van uw naam, Heer. En mogen we ons oor te luisteren leggen bij wat u zegt. Steeds weer opnieuw. Het is nodig, Heer, om dat te doen in deze tijd waarin alles erop gericht is om dat af te breken. Dank u wel, Vader, dat u ons wilt en zult opbouwen door dat wat er geschreven staat, en dank u wel dat u het wil doen klinken tot eer van u en tot opbouw van de gemeente. Vader, geeft u daarin alle accenten die nodig zijn. Vader, we danken u daarvoor in Christus Jezus' naam. Amen. Een bijzonder gedeelte uit de schrift, Romeinenbrief. En in Romeinen 4 heeft Paulus uitgebreid gesproken over Abraham als voorbeeld voor ons als gelovigen. Hij wordt ook de vader van ons als gelovigen genoemd. En we kunnen in zekere zin zeggen dan dat Abraham onze geestelijke vader is. Want het gedeelte dat we gelezen hebben, dat dan val je er eigenlijk zomaar in. Maar in vers 23 staat echter niet om zijnentwil, dan gaat het om Abraham, werd het geschreven. Het werd hem toegerekend tot gerechtigheid. Wat werd hem toegerekend tot gerechtigheid? Geloof. En geloof is een van de belangrijke zaken die Paulus in zijn brieven steeds noemt. Dan heeft hij het steeds over geloof, verwachting en liefde. En als u die drie dingen ziet staan, dan zult u ook merken dat het steeds ook in die volgorde is. En het is misschien goed om met die gedachte Paulus' brieven eens te lezen en te kijken van, hé, waarom staat het nou per se in die volgorde? Geloof, verwachting en liefde. Paulus heeft als voorbeeld aangehaald uit De Hebreeuwse schrift die hij zo goed kende, Abraham als een voorbeeld voor ons als gelovigen. En Abraham was iemand die altijd blijft boeien. Als God hem op een gegeven moment in Genesis 15, want daar refereert Paulus aan in Romeinen 4, en ook aan Genesis 17, als God dan Abraham aanspreekt, dan zijn dat bijzondere momenten in zijn leven. En er staat er zo heel eenvoudig bij, Abraham geloofde God en het werd hem gerekend tot gerechtigheid. Genesis 15. Want God had hem uitgeleid en gaf hem de belofte, Abraham, jouw nageslacht zal zo zijn als de sterren aan de hemel. Maar tegen Abraham gezegd, kijk eens naar die sterren aan de hemel. Hoeveel het er zijn, je kunt ze niet tellen. Ze zijn onvoorstelbaar veel. En als je kijkt wat de wetenschap daarover zegt, dan kun je eigenlijk niet peilen hoe groot het heelal is, hoeveel sterren er zijn. Het is onvoorstelbaar. Heeft God alles geschapen. En die hoeveelheid, het is niet te tellen. En God zegt tegen Abraham, Abraham, zo zal jouw nageslacht zijn. Op het moment dat bij Abraham, ja, dat Abraham toch al wat ouder aan het worden was. Hij had nog geen kinderen. En Abraham geloofde God. Hij geloofde die belofte die God hem gaf. En God rekende hem dat tot gerechtigheid. Abraham had dus geen enkele verdienste. Maar Abraham had wel steeds gereageerd op dat woord wat God hem gaf. Je zou kunnen zeggen dat geloof van Abraham betekende ook dat hij zich overgaf aan dat woord van God. Aan dat woord van Yahweh wat tot hem kwam. En met andere woorden, hij gaf zich ook over aan Yahweh. Want het overgeven aan het woord van God, het geloven van het woord van God, houdt eigenlijk direct in het ook je daaraan overgeven. God sprak en Abraham ging en hij wist niet waar hij komen zou. God sprak, Abraham had geen nageslacht, maar God zei, het zal zo talrijk worden als de sterren aan de hemel. En hij gaf zich over aan dat woord van Yahweh. En in Genesis 17, en dan komen we dichter bij de 23e vers van Romeinen 4. In Genesis 17 gelooft Abraham in God als Al Shaddai, als degene die al genoegzaam is. Het is niet alleen hij die het woord spreekt. Maar ook die kracht en die macht van Yahweh staat erachter om ook die belofte te vervullen. En God vervulde zijn woord in het leven van Abraham op een machtige wijze. Op het moment dat naar de mens gesproken Abraham verstorven was, niet meer in staat was om nageslacht te verwekken. Op het moment dat, je zou kunnen zeggen, Sarah was niet meer in staat om nog kinderen te krijgen. Op dat moment grijpt God in en laat hij zien dat hij de levendmaker is. Dat hij Al Shaddai is. Dat hij degene is die leven geeft in een situatie waarin je denkt, het is allemaal, ja, het is eigenlijk allemaal verstorven. Er kan geen leven meer tevoorschijn komen. Op dat moment dat al die menselijke mogelijkheden, zou je kunnen zeggen, afgesloten en uitgesloten zijn, op dat moment maakt God duidelijk van, niet jij Abraham doe het, maar ik doe het in jouw leven. Als Abraham niet in staat meer was om zelf nog nageslacht te verwekken. Hij dus niet God nog een handje kon helpen door middel van zijn eigen vlees, want dat willen wij ook graag. Om God zo op die manier een handje te helpen. En dan zijn we misschien als gelovigen toch nog vaak een klein beetje vleeselijk bezig. We willen God zo graag een handje helpen en we lopen misschien ongemerkt en ongewild daardoor voor de voeten. Maar datgene wat het zou doen in ons leven, dat is wat God zegt. En daarom staat hier ook, hè, en Paulus haalt Abraham niet alleen aan om daar iets over te leren, alleen, maar hij past het ook praktisch toe, naar ons toe, als gelovigen. Hij zegt in vers 23, niet alleen om zijnentwil werd het geschreven, het werd hem toegerekend, maar ook om onsentwil, en dan komen wij in beeld. Wij die ook gelovigen zijn. En als iemand misschien op straat aan je zou vragen, wat ben jij, een gelovige? Oké, maar waar geloof je dan in? Ik zou beter kunnen zeggen, in wie geloof je dan? Nou, in God. De God van de Bijbel. En in alles wat hij gezegd heeft. En als iemand dan verder vraagt, dan kun je dingen aangeven van, hé, dat staat in Gods woord en dat geloof ik. Daar vertrouw ik op. Daar bouw ik mijn leven op. Dat geeft mij vertrouwen, dat geeft mij rust in deze tijd. Vol onrust, in deze tijd vol onzekerheid. De enige zekerheid is wat er geschreven staat. En al het andere zal op een gegeven moment blijken in ons leven afgebroken te worden. Maar één fundament hebben. waar Abraham ook op leefde, dat was het woord van God, die uitspraken van God. Daar vertrouwde hij op. Abraham geloofde God. Zijn geloofsvertrouwen is in de geschiedenis van de mensheid spreekwoordelijk geworden. En dat geloofsvertrouwen, dat wil God bij ons ook wekken. En geloof, dat komt door horen. Door horen naar het woord van Christus. Het woord van God. En het wordt ook ons toegerekend, zegt Paulus. Die ons geloof vestigen op hem die Jezus onze Heer uit de doden opgewekt heeft. En dat is in feite gewoon dezelfde als Al Shaddai. Die de overvloedige gever is, zou je kunnen zeggen. De overvloedige gever in het leven van Abraham. Zo is ook God in ons leven de overvloedige gever. Hij is de levendmaker. Hij heeft Christus. Hij heeft Jezus, onze Heer, uit de doden opgewekt. En dat is wat wij geloven. Dat is een essentieel feit dat wij geloven. Maar niet alleen dat. Niet alleen dat. Het is niet alleen het feit dat hij is opgestaan. Maar het houdt veel meer in. Het houdt in dat we geloven degene die achter dat woord staat. Dat we vertrouwen degene die achter dat uitgesproken woord staat. Dat is God, onze Vader. En we mogen de Vader tegen hem zeggen, juist vanwege datgene wat Paulus hier in Romeinen 5 zegt, schrijft. Geloof vult ons hart, als het goed is. Want in deze tijd met allemaal extra lichtjes enzovoort, dat is misschien vaak alleen maar een façade waar mensen zich achter verbergen. Maar in deze tijd komt het licht voor ons uit het woord van God. Zoals de psalmist het zei, uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Dat woord, is dat ook zo zoals het voor die psalmist was? Ook voor ons. Dat licht in ons leven wat ons de weg wijst. En Paulus zegt dan, we vestigen ons geloof op hem, God, de bron van het licht. De gever van het licht. En hij verlicht ons door zijn woord. God is degene die ons duidelijk maakt. Je mag er zijn. Ik ben de betrouwbare. Ik geef je alles wat nodig is. En we mogen ons geloof vestigen op hem die Jezus onze Heer uit de doden heeft opgewekt. En dan staat er iets bijzonders in dat 25e vers. Die is overgeleverd, overgegeven, de Heer werd overgegeven om onze overtredingen, onze krenkingen, dat waar we, dat in ons leven waarmee wij op het hart van God staan, zijn gaan staan, die krenkingen waarmee we misschien wel zonder ons dat bewust te zijn, Gods vaderhart hebben gekrenkt. En daarom is Hij overgegeven. Een bijzonder woord, dat overgegeven, dat ook bijvoorbeeld in Jesaja 53 staat, vers 12. Als er staat, hij heeft zijn ziel uitgegoten in de dood, dan dat uitgegoten staat eigenlijk overgegeven. Onze Heer heeft zichzelf overgegeven en dat deed hij eigenlijk net als Abraham in geloof. Want Paulus heeft het ook in deze brief over niet in de eerste plaats ons geloof in hem, maar het gaat in de eerste plaats om het geloof van Jezus Christus. Zijn geloof. Dat is voor ons de basis. In dat geloof werd hij overgeleverd. En gaf hij zich over. Werd hij overgegeven aan. Nou, als u dat na zou zoeken in de schrift, dan zult u een heleboel zaken vinden. Hij werd overgegeven in de handen van zondaren. En ten diepste is het zo dat God hem overgaf. He, zoals die bijzondere woorden uit Romeinen 8 ook zeggen, dat hij heeft zijn eigen zoon niet gespaard. Maar hij heeft hem voor ons allen overgegeven. God heeft zijn eigen zoon niet gespaard, maar heeft hem overgegeven. En hier staat, hij werd overgegeven om onze krenkingen. En dan staat er ook nog iets bijzonders bij. Hij werd opgewekt om onze rechtvaardiging. Zijn dood. De dood van Christus. De dood van onze Heer. is de basis waarop wij gerechtvaardigd zijn. En God geeft zijn zegeningen alleen maar door dat kanaal van geloof. En in dat geloof stierf hij. In dat geloof ging hij de weg naar Golgotha. In dat geloof gaf hij zich over en gaf Vader hem over om aan een kruis genageld te worden en gedood te worden. Zijn dood is de basis van onze rechtvaardiging. Hij werd opgewekt omdat die rechtvaardiging een feit was. Dat is een betekenis van de opstanding van Christus. Toen hij opgewekt werd, betekende dat dat in feite die hele mensheid gerechtvaardigd was. En wij die geloven, ja, wij mogen leven in dat besef, in die zekerheid, in dat bewustzijn, gerechtvaardigd te zijn. Vrij gesproken te zijn. Van welke veroordeling dan ook. Vrijgesproken te zijn. En God spreekt ons vrij, niet op grond van ons eigen geloof, maar op grond van zijn geloof en wat hij deed. Dat is heel bijzonder, als je dat gelooft. Hij werd opgewekt om onze rechtvaardiging. Het was een bezegeling van dat geweldige feit. We zijn gerechtvaardigd. En dat was, en dat is heel bijzonder, maar die overgave van onze Heer, die overgave, die was niet alleen beperkt tot zijn gang tot en met het kruis. Maar ook in die opstanding en daarna. Paulus zegt in de Efezebrief dat hij zichzelf overgeeft. En daar staat weer die bijzondere tijdsvorm. Eigenlijk moet ik zeggen, een tijdloos feit is het dat hij zich overgeeft. Het is niet alleen zo dat hij zich heeft overgegeven ter wille van ons, maar vandaag aan de dag geeft hij zich nog over in liefde. Want het opmerkelijke is dat als je dat nagaat in het schrift, hoe dat zit met als de Heer zich overgeeft, dan blijkt dat te zijn voor ons, ieder persoonlijk, maar ook voor de gemeente als geheel. En het bijzondere is dat Paulus dan steeds daar liefde aan vastkoppelt. Dus die overgave van onze Heer gebeurde in liefde. Het was die liefde van God die hem naar het kruis deed gaan. Het was die liefde van God waar Paulus in het 5e hoofdstuk ook zo over spreekt. Het was die liefde van God die redding voor ons allen tot stand bracht. Het was die liefde van God, die overgave van de Zoon gebeurde in liefde. Hij gaf zich in geloof en geeft zich in geloof over aan Vader. En Paulus roept ook ons om te geloven wat er staat geschreven. Om het evangelie te geloven. Dat betekent overgave, je overgeven aan. Geloven betekent je overgeven aan die God die liefde is. Die alles heeft gedaan om ons naar zich toe te trekken. De Zoon deed dat, die overgave, zonder enige reserve. De Zoon hield niks achter. En wij, misschien in ons leven, en zo zit je als mens in elkaar, hebben de neiging om misschien dat niet aan te durven. Want ja, als ik me nou overgeef aan de Heer, wat zal er dan daarna gebeuren? Iets onbekends. Maar aan wie zouden we ons beter kunnen toevertrouwen dan Hij? Aan wie zouden we ons beter toe kunnen vertrouwen dan God, onze Vader, die ons zo lief heeft en zo alles gegeven heeft toen Hij zijn eigen Zoon gaf? Maar vaak willen we nog iets achterhouden in ons leven, iets voor onszelf houden. En zijn we bang dingen kwijt te raken. Maar de Heer, daarvan zou je kunnen zeggen, ja, misschien aan de ene kant, in zekere zin, raakt Hij alles kwijt. Maar dat is maar schijn. Hij raakte niet alles kwijt. Absoluut niet. Integendeel zelfs. Hij gaf zichzelf totaal over aan God de Vader. Om uiteindelijk die hele schepping voor Vader terug te winnen, zou je kunnen zeggen. En hij deed dat in volle liefde. In volle overgave. Geloof heeft voor ons gevolgen. Je ziet het in Paulus' leven. Je ziet het in het leven van Abraham. Geloof heeft gevolgen, heeft consequenties. En Paulus zegt dan in Romeinen 5, en dan gaat hij een stap verder dan alleen die rechtvaardiging, wat op zich een geweldig feit is. Als je weet dat je gerechtvaardigd bent, kan dat zo enorm bevrijdend werken in je leven. Dan besef je, en dan mag je beseffen dat er geen zonde meer tussen jou en God in staat. Want de Zoon werd tot zonde gemaakt immers. Hij droeg al die zonden weg op het hout. Hij werd tot zonde gemaakt. Opdat wij zouden worden gerechtigheid Gods in hem. En dat mogen we ons bewust zijn, daar mogen we dankbaar voor zijn. En Paulus zegt nog meer. Niet alleen die rechtvaardiging, maar in Romeinen 5 zet hij een grote stap verder en komt in feite het geheimenis van het evangelie naar voren. Wij dan gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede met God. De beste handschriften zeggen toch, mogen vrede met God hebben. En dan gaat het om in relatie met God komen. Want gerechtvaardigd zijn is een wat meer juridische zaak, zou je kunnen zeggen. Is meer een zaak voor de rechtszaal, waarin je vrijgesproken wordt. Maar in Romeinen 5, daarin gebeurt iets bijzonders. Daarin wordt duidelijk dat wij die gerechtvaardigd zijn, ook daadwerkelijk in contact mogen komen met God. He, want geloof brengt ons altijd in een direct en onmisbaar contact met God. Geloof brengt ons in contact met God. Het brengt ons zijn woord, wat wij geloven. En als we zijn woord openen, biddend, en daarover nadenken, daarin studeren, dan hebben we contact met die woorden van God. Dan hebben we contact met Vader die dat woord spreekt. Paulus heeft het in dat tweede vers over, in feite over die vrede. Want vrede heeft alles te maken met verzoening. Verzoening, dat is twee vijandige partijen komen tot elkaar en leggen hun vijandelijkheden neer, leggen hun vijandschap neer, zou je kunnen zeggen. Doen hun vijandschap weg, verzoenen zich met elkaar en gaan vervolgens als één door het leven. Verzoening. Er staat, we hebben de toegang. We hebben de toegang. Als je het nog iets letterlijker zou vertalen, zou je kunnen zeggen, we hebben de toeleiding. Het woord dat staat heeft te maken met leiding. We hebben de toeleiding door het geloof tot in deze genade. En nu is het bijzondere dat wij hebben die toeleiding, dat wil zeggen, het is een handeling geweest in het verleden en nu is het een toestand geworden. Wij hebben die toeleiding tot God de Vader. Wij worden naar hem toe geleid. En dat is vandaag onze toestand. We hebben, zou je kunnen zeggen, vrije toegang tot de Vader. Er is geen belemmering meer. Want het is niet alleen zo dat onze zonden zijn weggedaan. Maar we waren niet alleen zondaar, maar we waren ook vijand van God. En voor vijanden is verzoening nodig. Er was sprake van vervreemding tussen God en ons. Maar God heeft ingegrepen en heeft zijn eigen zoon gezonden om die vervreemding weg te doen. Dat kwam niet, initiatief kwam niet van ons, maar het kwam van God. We hebben die toeleiding door het geloof tot, hè, letterlijk staat er dan, naar binnenin. Hè, je gaat ergens naar binnenin, je gaat als het ware een deur door. En dan kom je in een bijzondere ruimte waarin niet langer de wet, maar de genade heerst. Niet langer de wet, maar de genade. En die genade waarin we staan, dat is in feite de verzoening die God tot stand heeft gebracht. En dat is weer die afgesloten handeling in het verleden. Hè? We zijn daarin gaan staan en nu is onze toestand dat we daarin staan. We staan in die genade. We staan in die verzoening dus. Want de genade die Paulus hier bedoelt is niet onze rechtvaardiging, maar die genade die Paulus hier bedoelt is verzoening. Het is een niet alleen stopzetten van de vijandelijkheden, maar het is daadwerkelijk verzoend met elkaar. Die vervreemding is weg. De afstand is weg. De vrees is weg voor God. Het wantrouwen is weg. Allemaal zaken die ons karakteriseren, maar sinds we die toegang, die toeleiding hebben door het geloof, hebben we vrede met God. En zijn met hem verzoend. Het is die genade van de verzoening. En die zet ons in Gods licht. En dat licht is niet koud, maar dat licht is warm. Het is namelijk het licht van zijn zonneschijn. We zijn in Gods aanwezigheid gekomen. Wat geweldig is dat. Wat geweldig is dat. We zijn in Gods aanwezigheid gekomen. Daarin mogen we staan, in die genade. En vaak ontdek je dat. Ja, dat je misschien jezelf loopt te veroordelen terwijl God het niet doet. Of dat je misschien zelf dingen nog verwijt uit het verleden. Waar God al lang niet meer aan denkt. En zo kun je dat ook naar elkaar natuurlijk toepassen. Die verzoening is in de allereerste plaats naar God toe. Vanuit God gekomen naar ons toe. En we mogen daarin geloven, ja. En in het Hebreeuws is dat amen opzeggen. Het woord geloof is in het Hebreeuws amen. Dan mogen we ja en amen opzeggen. Gelooft de schriften. Gelooft wat hier staat. En dat brengt je werkelijk vrede in je hart. Waar komt die onrust in je hart toch vandaan? Waar komt die onvrede vandaan? Of misschien wel die ontevredenheid vandaan? Die ons ook als gelovigen misschien nog zo vaak typeert. Net als vele andere mensen. Misschien uiterlijk onbewogen, maar van binnen zeggen misschien wel, je zou eens moeten weten. Vrede. God spreekt zijn woord van vrede. Het is vrede. Je hoeft niet bang te zijn voor God. Je hoeft niet bevreesd te zijn voor God. Velen van ons, en ik ook, zijn opgevoed met een godsbeeld dat hij ergens ver weg de Almachtige is. De schepper van hemel en aarde. En je moest dan goed je best doen om een beetje dichter bij die grote schepper te kunnen komen. Het evangelie spreekt precies andersom. God heeft zijn best gedaan. Heeft alles gedaan wat nodig was om tot ons te komen in zijn zoon. Hij heeft zelfs zijn eigen zoon niet gespaard. Maar heeft hem voor ons allen overgegeven. En wat is er dan geweldig? En wat zou je eigenlijk beter kunnen doen dan je leven te leggen in zijn hand? En misschien te zeggen tegen God, Vader, ik heb nog een aantal dingen voor mezelf willen houden. Maar die geef ik op. Die geef ik over aan u. En ik wil voortaan van u zijn, helemaal. Want de boze, de tijd waarin we leven, is de boze erop uit om juist die punten in je leven, waarvan je eigenlijk heel diep in je hart weet dat je die nog niet aan God hebt overgegeven, om juist daarop te gaan zitten en juist daarin binnen te vallen in je leven. En aan alle kanten te verstoren en het liefst je hele geloof te ruïneren. Maar wat is het goed om te doen en te handelen zoals Abraham handelde? Of bijvoorbeeld zoals Mozes handelde. Mozes die in Hebreeën 11 als voorbeeld gesteld wordt. En hij wilde niet doorgaan voor de dochter van de farao. Maar hij wilde liever kwaad lijden met het volk van God dan tijdelijk te genieten van de zonde. Hebreeën is gewoon heel duidelijk. Mozes koos ervoor om niet tijdelijk te genieten van de zonde. En hij liet die schatten van Egypte. Egypte is in de schrift een beeld van de wereld. Maar hij koos niet voor die schatten van Egypte. Hij koos in geloof om liever smaad te lijden met het volk van God. Liever kwaad te hebben, staat er dan letterlijk. Met het volk van God. Dan die schatten van Egypte tijdelijk te genieten. En als hij doorgegaan was als zoon van de dochter van de farao, dan had hij misschien opgetekend geworden in de annalen van Egypte, in de koningslijn of wat dan ook, maar die zouden op een gegeven moment ook weer vergaan zijn. Zo gaat het met die dingen. En wat voor een naam heeft Mozes nu nog steeds, omdat hij in de schrift is opgetekend als de leider van het volk? Hij stond bekend als een zeer ootmoedig mens. Mozes had zich namelijk geschikt aan het woord van Jahwe, wat tot hem was gekomen. En die brandende braamstruik. En hij was geroepen. En Mozes had zich ook overgegeven aan dat woord van Jahwe. Christus heeft zich voor ons overgegeven. Wat geweldig is dat. Hij heeft dat voor ons gedaan. Dat is een geweldige zaak. Dat is iets waar we ons dagelijks in mogen verheugen. En dan mag je op weg gaan met God. En dan zeg je misschien wel, ja, maar wacht even, dat zeg je nou wel allemaal zo mooi hier, als we zondag zitten met ons keurige pakje aan enzovoort, maar de praktijk is zo weerbarstig vaak. Houdt Paulus rekening mee? Want hij zegt, niet alleen hierin, maar we roemen in de verwachting op de heerlijkheid Gods. Wij verwachten de heerlijkheid van God. Dat is alles. Er is niets meer dan dat. Gods genade kan ons niets meer geven dan de heerlijkheid van God. Dat is geweldig, hè? Die heerlijkheid van God, die gaat komen in de toekomst. En die mogen we nu al een klein beetje ervaren. Als het misschien moeilijk is inderdaad, en als die praktijk inderdaad weer barstiger is dan we dachten. Want Paulus wist daar natuurlijk alles van. Want hij heeft het over verdrukkingen. Hij zegt, niet alleen roemen wij in de hoop de verwachting van de heerlijkheid Gods. Maar, en nu hebben we geloof en verwachting gehad en straks komt ook die liefde. Hè? Maar verdrukkingen. Zegt Paulus, daar roemen we ook in. Wat gek dat Paulus roemt in verdrukkingen. Wat is het bijzonder dat hij te midden van die druk en verdrukking waar hij in leefde. En Paulus heeft een zeer bewogen leven gehad. En tot het moment dat hij deze brief schreef had hij ook al heel wat meegemaakt. Verdrukkingen, inperkingen, lijden, pijn, moeite, verdriet, verdrukking ondergaan. Paulus wist er alles van. En toch zegt hij, wij roemen in de verdrukkingen. En wat was nou het geheim van de apostel, zou je kunnen zeggen? Hij leefde in die verwachting. In die verwachting van de heerlijkheid van God. Dat hij die verwachting had, die God gewekt had. Door hem zijn woord te geven, bekend te maken wat zijn plannen zijn. En ook wij mogen dat weten. En leven in die verwachting. Dan weet je dat die verdrukking waarvan Paulus in een brief eerder zegt, dat het gaat om een lichte last van de verdrukking van een ogenblik. Bewerkt voor ons, hè, want die verdrukking, dat lijden en die verdrukking, dat is het wonderlijke wat God duidelijk maakt dan, dat werkt in ons iets uit. Dat bewerkt namelijk heerlijkheid. Die verdrukking werkt in ons leven uit heerlijkheid. En daarom komt Paulus roemen in zijn verdrukkingen. En hij wist ook, en hij wist dat uit ervaring, dat de verdrukking volharding uitwerkt. Door die verdrukking heen en de kracht die je van God in die verdrukking ervaart, dat is heel bijzonder en dat geeft je ook vreugde. Te midden van die verdrukking. Maar die kracht die God te midden van die verdrukking geeft, die kracht, die zorgt ervoor dat we eronder kunnen blijven. Volharding. En volharding is nodig. Maar God geeft tegelijkertijd de kracht om te kunnen volharden. Om eronder te kunnen blijven staan. En zo werkt God in ons leven. En die volharding, die werkt beproefdheid uit. He, door die verdrukkingen heen word je als het ware getest. En daar moet je niet zenuwachtig van worden. Want je weet dat God het is die je geloof door allerlei tests en beproevingen laat gaan. Zo werkt dat. En door verdrukkingen laat gaan. En tegelijkertijd geeft hij de kracht om eronder te kunnen blijven staan. En daarom kunnen we God de eer en de heerlijkheid geven die hem toekomt. En in die verwachting waarin we leven. Als we leven in die verwachting, we zullen niet beschaamd worden. Degenen die geloven, zullen niet beschaamd worden. Als je leeft in die verwachting van de heerlijkheid van God, wat in Gods woord duidelijk wordt uitgelegd wat dat is. Als je leeft in die verwachting, word je niet beschaamd. En dat is vanwege die liefde van God, die in ons hart is uitgestort. En dan kunnen we net zoals de Heer in liefde zich overgaf voor ons en voor die hele mensheid. Dan kunnen we net als de Heer in liefde, die liefde van God die in ons hart is uitgestort, kunnen we in liefde de dingen doorstaan. Liefde kan juist door die liefde die in ons hart is uitgestort, kun je het lijden verdragen. kun je het lijden wat anderen je aandoen, de verdrukkingen die anderen je aandoen, verdragen. Omdat je anders bent gaan kijken. Je bent gaan kijken met die ogen van de liefde van God, die in je hart is uitgestort. Ook kun je zo kijken naar de anderen die je verdrukken. Er zijn in de geschiedenis genoeg voorbeelden van mensen die alleen maar puur vanwege hun geloof werden gevangen genomen. En slecht behandeld werden. En toch de bewakers en de wachten konden lief hebben. Waarom? Omdat ze vol waren van die liefde van God. En daarom konden ze dat lijden verdragen. Daarom kon de zoon ook dat lijden verdragen. Dat diepe, diepe lijden. Wat hij voor ons en voor die hele wereld gedaan heeft. Hij droeg het in liefde. Omdat hij wist dat God die liefde is. Uiteindelijk loon zou geven. Een loon wat zo groot is. Namelijk een verzoende mensheid. Een verzoende schepping. Dat wil zeggen, alle schepselen. Uiteindelijk aan Gods hart. En het is geweldig dat wij nu al dat mogen beseffen en ervaren. Verzoend te zijn met God. Was dat geweldig. Laten we die dagelijks gebruik maken van die toeleiding die God ons geeft. Toeleiding naar Hem toe, met vrijmoedigheid. En dan ontdekken we dat inderdaad die diepste grond van onze verwachting is te vinden in die liefde, die alles overstralende en ons krachtgevende liefde van God, onze Vader. Amen. Goed, wij zullen nu overgaan tot de viering van de maaltijd van de Heer.